spreken over iets wat samengaat met de doop. En de doop heeft een, is niet vrijblijvend. De doop is veel meer dan een onderdompeling. Veel meer. De doop is een stoffelijke, een sacrament, een stoffelijke teken naar de wereld buiten ons, wat er geestelijk heeft plaatsgevonden. En een aantal mensen die zich wilden laten dopen van buiten de gemeente, hebben dat waarschijnlijk begrepen en hebben zich teruggetrokken. Die hadden gedacht van oké. En ergens is dat wel goed. Ja, niet dat ze zich terug hebben getrokken, maar dat ze hebben begrepen, dat ze hebben verstaan dat de doop niet zomaar iets is. Zoveel mensen die gaan naar een kerk en er is een traditie met kaarsen en met wierook en met beelden. Maar God wil een relatie hebben. God wil gehoorzaamheid en geen offeranden. Dus zij hebben dat gelukkig begrepen en we hopen dat ze doorhebben dat het leven met God het beste leven is wat er is. Ik kan er niet anders dan getuigen. Het leven met God is het beste leven dat er is. Ik zou het voor geen goud willen ruilen, met welke stijl van leven ook. Met welke luxe, met welke... He, er is ook een lied dat zegt dat ook. Neem de wereld, en dan de wereld in Bijbelse zin, geef mij Jezus. Want het gaat snel. Het gaat snel, ik zeg het vaak. Er komt een dag, als Jezus vertoeft, dan vouwen ze je handen zo samen op je buik. En zijn je ogen dicht. En dan is de game over. Op aarde. Maar Jezus zegt, uw hart wordt niet ontroerd. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En daar gaat ook de doop een beetje over. Maar we gaan eerst een stukje lezen. Het is altijd belangrijk om te lezen. We gaan naar Matteüs 8, vers 18 tot 22. Matteüs 8, vers 18 tot 22. Let op, een belangrijk stukje tekst. Matteüs 8, vers 18 tot 22. Jezus is midden in zijn bediening en de mensen komen van heinde en ver, zelfs uit het buitenland, om hem te horen spreken en ook voor de wonderen en tekenen. En heel veel mensen in hun enthousiasme wilden hem volgen, maar Jezus maakt duidelijk dat het volgen van hem, dat er een prijskaartje aan verbonden is. En we lezen, toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei, Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Een ander, een van zijn leerlingen, zei, Heer, sta mij toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Volg mij en laat de doden hun doden begraven. In de Bijbel, in gewone taal staat, ga met mij mee en laat de doden maar voor elkaar zorgen. Wat een rare tekst is dit. Dit is een rare tekst. Ogenschijnlijk. Praat Jezus dan over zombies? Hoe kunnen doden doden begraven? We moeten verstaan dat Jezus het hier heeft over geestelijke doden. Geestelijk dode mensen. In de preek wordt het wel duidelijk, hoop ik. Nee, het gaat niet over zombies. Het gaat namelijk over een geestelijke dood. En hoor goed. Als er sprake is van een geestelijke dood, dan moet er geestelijk leven aan vooraf zijn gegaan. Anders kun je niet geestelijk dood zijn. De dood bestaat, zou niet bestaan als er geen leven was. Zo eenvoudig is dat. Dus als Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven, dan doelt hij op geestelijk dode mensen. Maar iemand die geestelijk dood is, heeft eerst geestelijk geleefd. Nou, wat veroorzaakt deze geestelijke dood? Want kijk, als je geestelijk dood bent, heb je eerst geleefd, geestelijk, maar je bent geestelijk dood gegaan. Nou, wat ging eraan vooraf? Dan moeten we helemaal naar het begin van de Bijbel. En daar staat op eenvoudige wijze beschreven het principe van de geestelijke dood. En dat vinden we in Genesis 2. Want alles kun je terugvinden in het woord. En dan lezen we in Genesis 2 vanaf vers 16 en 17. Genesis 2 vanaf vers 16 en 17. Hij hield hem het volgende voor, dat is God. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Let op, wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Dus als je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Hier maakt God melding van een gebod. En was die boom bijzonder? Ik weet het niet. Ik denk dat die boom gewoon iets is waar wij vandaag de dag ook mee te maken hebben. Voor de een is een boom pornoverslaving, voor de ander is een boom gokverslaving, voor een weer een boom is het geldzucht, voor weer een boom is het politieke macht. Het zijn allemaal afgoden. Maar die boom mochten ze niet aankomen, zei God. Want als je er aankomt, wat gebeurt er dan? Dan zondig je. En wat doet zonde? Zonde brengt scheiding. En als je van God gescheiden bent of wordt, dan ben je geestelijk dood. Je bent dood. Daarom zegt Jezus, laat de doden hun doden begraven. Ze zijn geestelijk dood. En het wordt nog duidelijker als Paulus dat ook weergeeft. Want die geestelijke dood, die had ook de lichamelijke dood tot gevolg. Want kijk, als je geestelijk dood bent of gaat, je bent afgesneden van de bron, dan sterft ook je lichaam uiteindelijk. En Adam mocht 930 jaar leven. En sommigen zeggen, ja, dat is een verschrijving. Nee, dat is geen verschrijving. God kan rekenen. De Bijbelschrijvers konden rekenen. Wat is het geval? De mensen die waren volmaakt geschapen, er was geen ziekte. Alle cellen functioneerden perfect, waren niet geprogrammeerd om te sterven. Maar toen Adam geestelijk stierf, samen met Eva, toen ze gescheiden werden van God, begon het degeneratieproces. Als je niet weet wat dat is, wacht tot je boven de 50 bent en bepaalde rimpeltjes ziet. Dat is degeneratie. Je takelt af. Dat is de realiteit. Bij mij niet. Nee, dankjewel. Amen. Nee. Nee, heerlijk. Nou, heerlijk. Maar dat is de realiteit. Het duurde bij Adam 930 jaar. Maar het werd alleen maar minder. Want de gebrokenheid werd overgeërfd. En op een gegeven moment werden mensen niet ouder dan 100 of zo. En het werd nog erger. En vandaag de dag, door modern voedsel, door de moderne wetenschap, gaat het weer een beetje omhoog. Maar denk erom, die geestelijke dood is reëel. En ook Paulus heeft het erover. Paulus snapte dit principe natuurlijk ook als een bijzondere apostel van de Heer. En als we lezen in Efeze 2, vers 1 tot en met 5, dan zien we dat Paulus het hier eigenlijk ook over heeft. Paulus, een machtige man van God. Wat hebben we veel aan hem te danken. Efeze 2 vers 1 tot en met 5. Hoor goed wat Paulus schrijft aan de gemeente van de Efeziërs. Hij zegt dit. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u wegging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen. en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus verenigd. We waren dood door onze zonden. Zien we? Geestelijk dood. Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven. Paulus zegt tot twee keer toe, want ten dagen dat u, dat is een ander vers, ook u, hoewel u dood was door uw overtredingen en zonden, zegt Paulus. En hij zegt, wat versen verder, God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij u heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen. Dus de overtredingen veroorzaakten de geestelijke dood. Moeten we vasthouden. De zonden doen het aangezicht van God van ons gescheiden zijn. God is de bron van het leven. En afgesneden van een bron droogt iets uit. Nou, prachtig. Ik had het niet beter kunnen... Hier, die tulpen, die hebben een korter leven dan gepland. Waarom? Ze zijn afgesneden. En met water worden ze nog een beetje gereanimeerd. Maar ze verdorren. Ze verdorren. Ze zijn afgesneden van de bron. En natuurlijk, ik weet ook wel dat een tulp uiteindelijk doodgaat. En dat begrijp ik. Maar het gaat om het principe. Eenmaal afgescheiden van de bron sterven we. Ja. Dus de geestelijke dood, hoor goed, is eerder nog een gevolg dan een straf. Het is ook een straf, maar het is eerder nog een gevolg. En ik zal het proberen uit te leggen met dit. Ik heb hem bij me toevallig. Wel eens een, heeft iemand wel eens een smartphone gezien? Je ziet niet anders tegenwoordig, hoor. Oké, dit ding is kansloos in de buurt van een stopcontact. Kansloos. Je kan het er tegenaan houden, je kan het er tegen gooien, je kan het op alle mogelijke manieren, gebeurt niks. Dat moet je even vasthouden. Zo, wat moet ik nou met dit ding hier? Oké. Goed. Als iemand geestelijk dood is, en Jezus zegt dat, laat de doden hun doden begraven. Paulus zegt, jullie waren dood door je zonden en overtredingen. Wat heb je dan nodig om weer levend te worden? Wat heb je nodig? Nieuw leven. Nieuw leven. Want je bent geestelijk dood. En je wil leven, dus je hebt nieuw leven nodig. Nou, stel je voor een tuin. Een mooie tuin. Van de buren en van jou. Maar daartussen staat een schutting. Maar je wil er één mooie tuin van maken. Wat moet je dan doen? Geweldig. De schutting wegslopen. Precies, de schutting wegslopen. Dan wordt die tuin één. Nou, als de zonde de geestelijke dood veroorzaakt. Maar God wil weer dat wij geestelijk gaan leven. Met andere woorden, dat wij weer met hem verbonden worden. Wat moet hij dan weghalen? Niet de schutting. De zonde. En dat is precies wat er gebeurde op Goede Vrijdag. Toen werd de schutting omvergehaald. Er zijn andere beelden voor, maar toen werd de schutting omvergehaald. Toen kon het herstel plaatsvinden. Dit is zo belangrijk om te verstaan. En we vinden dat is die nieuwe geboorte waar Jezus over spreekt. Maar hij moest het nog wel uitvoeren op Goede Vrijdag. Maar in Johannes 3 vers 1 tot 5, ik heb er al heel lang niet meer over gesproken, ontdekte ik. Daarom durf ik het nu weer aan. Johannes 3 vers 1 tot en met 5. En er was een Farizeeër, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus en zei, Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wonderen en tekenen doen die u verricht. En let op wat Jezus zegt, hij zegt een paar dingen. En Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. En Nicodemus denkt nog in het natuurlijke, hè? Maar Jezus helpt hem uit de droom. Want Nicodemus zegt dan, hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Maar het gaat om een geestelijke geboorte. En Nicodemus dacht aan een fysieke geboorte. Dus Nicodemus zegt, hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? En dan zegt Jezus dit. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Moet je niet aan denken. Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Belangrijk. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij of zij geboren wordt uit water en geest. Dus die geboorte is een noodzaak om dat koninkrijk binnen te gaan. Ik heb in een verpleeghuis gewerkt, een bejaardenhuis. En daar gingen mensen wat frequenter dood dan gewoon in de maatschappij. En dan hoorde je familie zeggen, ja, hij is nu op een betere plaats. Iemand die aan God nog gebod deed. En ik dacht altijd van, oké, ik ga niet voor God spelen, maar ik weet het niet. Want ik ken dit vers. De Bijbel zegt, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Die in zijn naam geloven. Dus Jezus voorziet in de nieuwe geboorte. Waarom? Weet u nog, die schutting, als je twee tuinen samen wil maken, één mooie tuin, moet de schutting weg. Als je de geestelijke dood wil opheffen en je wil weer in een herstelde, een volkomen herstelde relatie met God gaan leven, moet de zonde weg. Zonde brengt scheiding. Maar hoe kun je de zonde weghalen? Zonde is de dood is het loon van de zonde. Dus als er iets betaald moet worden om met de zonde af te rekenen, dan als het loon van de zonde de dood is, en iemand wil de zonde, hoe moet ik dat eens juridisch uitleggen? Iemand wil de prijs betalen voor de zonde. Hij wil die zonde wegkopen van ons, dan moet hij sterven. Maar hij kan alleen voor ons sterven in onze plaats staan als hij zelf geen zonde heeft. Anders hebben we er nog niks aan. Want het moest een volmaakt lam zijn, zonder smet. Dus wat gebeurt er? God in zijn almacht en zijn geest, en dat kunnen we ons niet voorstellen, maar geloof het, werd mens in de persoon van Jezus Christus. Daarom kon hij ook zeggen, wie mij heeft gezien, heeft God gezien. Ik en de Vader, wij zijn één. In de geest. De hemel was niet leeg. Iemand zegt, tegen wie was Jezus aan het bidden toen hij op aarde was? Tot God. Ja, maar hij is God. Ja, maar God is geest. Er zijn mensen die hebben nu samenkomsten, dat is geen woord van kennis, dat is gewoon. Elders in de wereld, die hebben ook net als wij samenkomsten, de geest van God is daar. Gods oog is daar. Ga me niet vertellen hoe het technisch werkt, maar ik weet dat het werkt. Het werkt. Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden. Want je bent geestelijk dood, daarom heb je een nieuwe geboorte nodig, een geestelijke geboorte. Maar dan moet met de zonde afgerekend worden. En op Goede Vrijdag is dat wat hij gedaan heeft. Toen hij in onze plaats stierf. Toen werd het tweede voorhangsel gescheurd. Ja, toen viel de schutting om, zouden wij zeggen. Nou, wat is er nou precies gebeurd? Dit is de mensheid. Nou, dat klopt wel een beetje in onze tijd. Dit staat voor de mensheid, dit. Ik kan naar elk stopcontact gaan en proberen stroom te krijgen, maar ik krijg het niet. Wat heb ik nodig?
Een oplader.
Je bent op dreef, broeder. Een oplader. Een oplader. Nu kan ik terecht in het stopcontact. Dit is de mensheid. Dit is Jezus Christus. Hij zorgde dat we contact konden maken met het lichtnet, Het grootste lichtnet in het en buiten het universum. Dit is Jezus Christus. Bijvoorbeeld, hè? Dus dat je niet zegt, Jezus Christus is een oplader. Ook wel, maar een geestelijke oplader door de Heilige Geest. Dit moeten we echt, daarom hebben we hem zo nodig. En niet alleen als we gedoopt zijn, maar vooral daarna. En hoe weinig mensen begrijpen de zwaarte en de ernst ervan. Ik kan mensen niet manipuleren, ik kan mensen niet dwingen. En als ik het kon, dan zou ik het niet meer willen. Maar mensen, kinderen, een hele hoop mensen weten echt niet waar ze mee bezig zijn. Wat ze ontvangen hebben. Hoe het afloopt. Ik heb ook dingen in de wereld die aan me trekken. En dan niet vragen wat dan. Bepaalde dingen, niet zo ernstig hoor. Niet in bepaalde richting gaan denken en zeggen, nee, maar wel. Dingen hebben aantrekkingskracht, of niet? Kom op, dingen hebben aantrekkingskracht. 16:45, ook weer zoiets. Dingen hebben aantrekkingskracht. Maar als ik moet kiezen... Dan kies ik toch voor Jezus. Ik wil geen afgoden hebben. Amen? Oké. Maar dit moeten we echt verstaan. Dit was onmogelijk. Niemand had vrede met God kunnen maken zonder Jezus. Maar ik kan er niet te verder over uitweiden. Maar dit is ook wat je moet beseffen als je gaat nadenken of je wil laten dopen. Want wat gebeurt er nou eigenlijk als je opnieuw geboren wordt? Van bladzijde omslaan. Moeten geboren worden uit water en geest. Nou, water is niet het doopwater. Water is het woord van God. En de geest is de Heilige Geest. Want hoe kun je zonder het woord van God, zonder openbaring, hoe kun je tot geloof komen, broeder Paul? Is onmogelijk. Als je niet weet dat er een God bestaat. Als je niet weet dat er zonde is. Als je niet weet dat er vergeving van zonde is. Dat woord vertelt het ons allemaal. En alleen als we dat woord kennen en verstaan, kunnen we er naar handelen. Daarom is het water. Jezus zei, jullie zijn rein tegen zijn volgelingen om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Dat woord reinigt. Als Jezus zegt over de Heilige Geest, als je in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dat betekent niet dat als je je mond open doet, dat je een tijltje nodig hebt. Dat zijn woorden die door de geest uit jou komen. Dat zijn die stromen van levend water. Sommigen kijken heel teleurgesteld. Ik dacht dat ik stromen van levend water had, maar ik praat met consumptie waarschijnlijk. Maar nee, maar dat moeten we verstaan. Het woord overtuigt. Het woord is zo belangrijk. Samen met de geest. Want de letter, dat woord, alleen is niet voldoende. De letter dood. Maar de geest maakt levend. En als dit woord samen gaat met de geest en een ontvankelijk hart, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets. Dan veranderen we van binnenuit. Dan hoeft niemand tegen ons te zeggen, ga naar de samenkomst. Want er is iets gebeurd. En als het goed is, groeit dat leven en dat verlangen. Dat is leven in de geest. Maar de vijand weet dat ook, dus die heeft zijn tactieken. Nou, wat gebeurt er? Ik wil een paar beelden met jullie bekijken, wat er gebeurt. En dan gaan we naar een afronding. Dit is de oude mens. Paul, misschien kun je de afbeelding laten zien. En dan, misschien moet ik daar... Oh ja, dit is een beeld van de oude mens. Klopt wel. Wat doet die rups? Wat doet die? Kruipen en eten. Hij eet alleen maar. Hij eet zich een verzak. Nou, dat kan niet. Hij eet zich helemaal rond. Hij leeft voor te eten. Hij springt niet van het ene blad op het andere blad. Hij heeft totaal geen ambities. Hij eet alleen maar. Dat is de vleeselijke mens. Die leeft voor zichzelf. En die wil voor een ander leven als hij ervoor betaald krijgt of als hij er beter voor wordt. Maar niks doet hij belangeloos. De meeste. Uitzonderingen dagelaar. Dus dit is de rups. Maar wat gebeurt er nou? Als wij tot geloof komen, dan gebeurt er iets. De rups is de oude mens, maar die rups verdwijnt. En dan ontstaat de kokon. En de kokon, die moet je niet openmaken, want het is een en al smurrie. En er vindt van alles plaats in die kokon. En er is een proces en dat heet een metamorfose. En een wonder van herschepping vindt plaats in die kokon. Er komt een heel nieuw wezen uit, uiteindelijk. Maar het is een proces en dat duurt en dat duurt. En soms lijkt het nergens op. Als we in de kokon konden kijken met een echo, zouden we denken, maar goodness, wat is dat voor smurrie? Wat moet dat? Dat ding is dood of dat gaat. Maar kijk wat eruit komt uiteindelijk. Alsjeblieft. Totaal ander wezen, of niet? Totaal anders. Vliegt door de tuin, vliegt over de wijk heen, over het veld, kan overal naartoe. Totaal anders dan die beperkte rups, toch? Dat is ons oude leven, de rups. We zijn beperkt. We komen in een proces van heiligmaking en vernieuwing. In de kokon. En dat is niet leuk, want heiligmaking is ook snoeien. En dat doet soms pijn. En soms denken we, wat gebeurt er eigenlijk? Maar als we volharden, als we in die kokon blijven, dat wil zeggen in de wil van God, kijk wat God maakt. Dan krijgen we een nieuw lichaam. Onvernietigbaar leven. Geweldig. Als ik dan een aantal trappen neem met een paar zware boodschappentassen, dat hoeft niet meer trouwens in de hemel, maar goed, denk ik, maar misschien ook. Maar dan sta ik niet van, my goodness, ik ben geen 17 meer, of 24. Amen? Het is over. Dit is ook weg. Tenminste, een deel. We hebben een verheerlijk lichaam. Misschien kunnen we wel vliegen. Ik ken een jongen, die was toen klein, heel klein. En die was helemaal gefascineerd door vliegen. En iedere keer kreeg ik de vraag, kunnen we in de hemel ook vliegen? Ik ga zijn naam niet noemen. Want dat is flauw. Dat heb ik al vaker gedaan en ik heb me daarvan bekeerd. Anders zou ik hebben gezegd, hij speelt nu gitaar. Maar dat doe ik niet meer. Daar heb ik me van bekeerd. Maar die wilde vliegen. Hij was helemaal gefascineerd door vliegen. En het zou me niks verbazen als we daar kunnen vliegen. Geen OV-kaart meer. Geen gedoe meer met controle. Je vliegt gewoon. Dat is toch heerlijk? Ik ga naar Diemen Noord. Nou, dat bestaat niet meer, Diemen Noord. Maar ik laat de fiets staan. Ik vlieg wel. Jij ziet het vliegen niet zo zitten, André? Oh ja, oké. Nee, maar we krijgen een verheerlijk lichaam. Maar die doop houdt in, en ik loop alvast erop vooruit, die doop houdt in dat je je oude stijl van leven achter je laat. Dat is wat het inhoudt. Dus dat je je zondige stijl van leven gaat nalaten. En een hele hoop mensen die krijgen het op dit punt heel warm, want die denken, oh my goodness, ik kan helemaal geen leuke dingen meer doen. Oh my goodness, het laatste beetje vreugde wordt uit mijn leven geperst. Nee dus. Nee dus, het begint, het wordt het mooiste leven wat je kunt voorstellen. Kun je niet meer naar feestjes? Natuurlijk kun je naar feestjes. Je moet wel kijken welke natuurlijk. Maar je kan naar feesten. Wat deed Jezus met zijn discipelen? Hij ging naar een bruiloft. En toen raakte de wijn op en wat zei Jezus? Oh, gelukkig maar. Oh, gelukkig maar. Oh, halleluja. De wijn is op, gelukkig. Hoef ik niet op te treden. Nee. Hij liet zulke vaten vol scheppen met water en hij veranderde het in wijn. Hij had een reputatie, hij was een veelvraat. Geloof ik niet hoor. Ik geloof niet dat Jezus de volle, een soort van Boeddha was, maar dan Jezus. Hij was geen veelvraat, maar hij kon het eten waarderen omdat God het ons zo gegund heeft. Wij kunnen genieten, toch? We kunnen genieten van het mooie weer. Ik heb even gewandeld vanochtend. Niet verder vertellen. Gewandeld. En ik keek naar de blauwe lucht. Ik keek naar de wolken. Ik keek naar het water. De zon op het water. En ik geniet daarvan. En dan zie ik een meeuw. Zie ik zo. Op de wind zweven. En ik geniet daarvan. En ik kan daarvan genieten. Want God heeft het zo bedoeld. Dan zie ik wat sneeuwklokjes. Narcissen. Aan de overkant van het kanaal zwommen twee zwanen. Schitterend. Vanavond, of straks misschien al, eten we iets lekkers en we proeven verschil. Omdat God het ons gunt. Als wij hem gaan dienen, raken we niet alles kwijt. Maar we krijgen de gave van genieten terug. En de gave van verwondering krijgen we terug. Ik ken zoveel mensen die alles hebben, die alles doen wat God verboden heeft. Alles. En die denken dat ze vrij zijn. Maar de meesten zijn depressief, hebben geen vreugde, hebben geen vrede, hebben geen blijdschap. Hoe kan dat? Omdat we niet zullen leven, zegt Jezus, bij brood alleen. We zijn nu geestelijke mensen. We leven weer geestelijk, dus we moeten ook geestelijk gevoed worden. Dat is het verhaal. Nou, tot slot, eens even kijken. Nou, valt nog mee. Tot slot, Paulus die schrijft in Korinthe, daar zijn de mensen in Korinthe zijn een beetje bang. Want Paulus die heeft gezegd dat de Heer Jezus terug gaat komen. En die mensen in Korinthe zijn bang. En die schrijven Paulus, hoe zit dat nou? Want Jezus is nog niet teruggekomen en er zijn een aantal mensen van ons overleden. Hoe zit dat nou? Als de Heer komt, blijven die dan achter? Want die zijn dood. En dan gaat Paulus ze terugschrijven en hij bemoedigt ze en hij zegt, hier komt het op neer, ik ga niet in details nu. Maar Paulus zegt, nee, wees niet bezorgd, wij die leven, Paulus en de mensen in Korinthe, wij die leven zullen in geen geval de ontslapene voorgaan. We gaan niet eerder naar God dan zij. We gaan gelijk. En dat legt hij dan uit. En dan zegt Paulus, dan gebruikt hij dit als thema. Hij zegt, want wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen? Er waren mensen die lieten zich voor de doden dopen, zegt Paulus. Nou, wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Nou is er een of andere theoloog en die heeft als visie, maar ik deel hem niet, maar oké, ik wil hem toch noemen, want anders dan hoor je het van een ander en dan denk je, hoe zit dat nou? Die theoloog die zei, en een aantal die gaan daarin mee, maar ik niet, die theoloog die zei, ja, daar waren mensen die kwamen tot geloof, maar voordat ze tot geloof kwamen, stierven ze en waren ze niet gedoopt. En er waren broeders en zusters in de gemeente die zeiden, ik laat me in zijn plaats dopen voor hem of haar. Een mooi iets, maar ik geloof niet dat dat bedoeld wordt. Ik geloof dat Paulus bedoelt, als hij zegt, waartoe laten zij zich nog voor de doden dopen, dat hij bedoelde, als je doopt, kijk, God weet toch wel dat je gered bent. Maar als je gedoopt, als je laat dopen, dan zien, en zeker toen in die tijd, zien mensen iemand die wordt ondergedompeld en die staat weer op. En er staan een hele hoop mensen omheen en die zingen. En die vragen zich af, wat is dat? Dat zijn de geestelijk doden die kijken en zien wat er gebeurt. De geestelijk doden. En als het goed is, stellen ze vragen, wat doen jullie? En dan kun je getuigen. Ja, ze zijn met Christus begraven en opgestaan in nieuw leven. Nieuw leven, met Christus begraven. En dan is daar de dialoog, dan is daar het gesprek. Dat betekent voor de doden laten dopen. Dus als het goed is, zijn wij niet meer langer geestelijk dood. We hebben nieuw leven ontvangen, maar we zitten nog in die kokon. Gelukkig is die kokon van ons iets groter dan dat kleine ding. Maar je moet je voorstellen, we zitten in het proces van heiligmaking. En die kokon, dat zijn de 10 geboden. En die kokon, dat is de bergrede. Je zal niet stelen, je zal niet roddelen. Eer je vader en je moeder. Allemaal dat soort dingen. Je moet niet heersen, maar dienen. Verschrikkelijk, wat een wereld als iedereen gaat dienen. Verschrikkelijk. Als iedereen zijn naaste gaat liefhebben als zichzelf, moet je toch niet aan denken. Wat een saaie wereld. Of niet? Het is toch heerlijk. Als je een buurman hebt die de gezindheid van Jezus heeft. Nog mooier is als hij de gaven van Jezus heeft. Buurman, mijn brood is op. Kom maar hier, wat heb je nog? Nou, dit. Heb je een... Amen. Maar de gezindheid van Jezus, daar heeft de wereld behoefte aan. Kijk, Hollywood zoekt zichzelf. De een ziet er nog mooier uit dan de ander op de rode loper. Het gaat allemaal. Maar zo word je niet gelukkig hoor. Op de rode loper. En ook niet op de blauwe loper. Wil je echt gelukkig worden? Geluk is iets wat je beleeft. Hè? Niet in je omstandigheden. Dan moet je Jezus gaan volgen. Dan moet je gaan doen wat hij vraagt. Dan vind je vrede, dan vind je blijdschap, dan vind je een doel in je leven. En de wereld kan dat niet geven. Dat is een groot geheim. En ik weet waar ik over praat, ik ben ervaringsdeskundige. Heb je dan geen strijd, broeder Jan? Ja, zeker wel. Doe je dan ooit stomme dingen, broeder Jan? Vraag aan die mevrouw hier. Natuurlijk wel. Maar man, ik heb een blijdschap, een vrede en een vreugde in de Heilige Geest. Die kan niemand van me afpakken. Ik hou van heel veel dingen. Mijn interesse is heel breed. Maar het verbleekt bij mijn relatie met God. En dat is ook het enige wat overblijft, toch? We hebben toch onze lieve zus gezien, Fiona, hier op dat bed. Haar leven is niet over. Haar aardse leven. Ze zit nog in die kokon. Straks is ze eruit. Dan krijgt ze een leven, een lichaam zoals dat van de engelen, zegt Jezus. Onvernietigbaar, onverwoestbaar. Heerlijk. Oké. Ik geloof dat ik klaar ben. Vader, dank u wel dat we mogen nadenken over de doop. Dank u wel ook dat mensen zich gerealiseerd hebben dat de doop meer is dan een ritueel. Een quick fix, heren, om iets te ontvangen wat je niet kan ontvangen. Heer, spreek tot hen die daarover nadenken om gedoopt te worden. Heer, wilt u laten zien dat het niet het einde is van alle vreugde, maar dat het een begin is van een leven dat niet beter kan. Er is geen beter leven dan een leven met uw Vader en met uw Zoon. En in de waarheid, o Heere, overtuig in ieder, ook degene die er niet zijn, ook degene die met gedachten rondlopen, om te dopen, Heere. Een egoïstisch leven zal nooit, nooit, nooit geven wat een leven geeft dat in dienst staat van u. En dat geheimenis is groot, Heer. U hebt gezegd, het is beter te geven dan te ontvangen. En dat geldt nog altijd. En wilt u ons daarvan doordringen? In Jezus' naam. Amen.